Nootje is niet zo erg. We zingen met z'n allen zo enthousiast. Dat horen we geen eens. Hè? We zijn er bevoorrecht met al de muziek en de zangers hier. En dat moedigt geweldig aan. Ik las deze morgen in een psalm. Psalm van David. Waar hij zegt, de Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. En dan roem met mij de grootheid van de Heer. Of een andere vertaling staat, maak met mij de Heer groot. Nou, dat is toch geweldig dat we dat zo kunnen doen. En dat geeft ook blijdschap en vreugde. Dat is geweldig. En ik was eigenlijk wel onder de indruk van dat. Het grote enthousiasme waarmee dat wordt gezongen, die laatste twee liederen. En dat is een goede voorbereiding op het thema vandaag, want u weet, het gaat over de wapenrusting. En vanmorgen is er weer een volgend onderdeel van die geestelijke wapenrusting van Efeze 6. Ik neem aan dat u ondertussen zo intensief met de Efezebrief bezig bent. Ja, toch? Die kent u ongeveer van buiten, of nog niet? Luther, hè, dit jaar is het Lutherjaar. En Luther heeft gezegd, niet van de Efezebrief, maar van de Romeinenbrief. Hij zegt, ieder christen zou de Romeinenbrief van buiten moeten kennen. Daar zijn de fundamenten van ons geloof. Maar de Efezebrief is ook geweldig. Dus als je dat zou willen doen met de Romeinenbrief, dan kan je het ook wel van de... Met de Romeinenbrief. Nu, u weet wat we al gezien hebben in de themapreken van de geestelijke wapenrusting. Ik was er niet altijd bij, maar u weet het toch wel. Wat is er al gebeurd? De gordel, ja. En het is een beetje iets andere volgorde vanmorgen. Want dat harnas, dat komt nog. Maar dat komt achteraf nu, deze keer. Dat komt. Maar... ik mag spreken over het schoeisel vandaag. Nu, als je Romeinen 6 leest, en ik lees het ook iedere keer dan opnieuw, dat is toch wel indrukwekkend wat er staat. Niet zo eenvoudig om te begrijpen over die geestelijke strijd. Ik ga de tekst niet nog een keer lezen, maar Paulus maakt duidelijk dat we hebben niet te strijden met vlees en bloed, maar er zijn heersers en machthebbers van de duisternis, kwade geesten in de hemelsfeer of hemelse gewesten. En daarom hebben wij die geestelijke wapenrusting nodig. Beseffen we dat eigenlijk? En wanneer besef je dat er in de hemelse gewesten, dus rondom ons, dat daar machten zijn, wereldbeheersers? Wanneer besef je dat? En wanneer zie je dat? Daar ben je toch niet de hele dag mee bezig? En dat kan er zo onverwacht zijn. Het is nu vandaag bijna een jaar geleden dat die verschrikkelijke aanslagen er waren in Zaventem en Brussel. En het kwam als het ware zomaar uit de lucht vallen. De dreiging was er wel, allang. En plotseling is het daar. Ik moest eraan denken bij die geestelijke wapenrusting. We zien het niet. Of soms zien we daar iets van. Maar plotseling is het daar. En het is een verwoestende of een moordende kracht. Nu, het is goed om te beseffen dat er machten zijn. En in de hemelse gewesten. Weet u wie er ook zijn in de hemelse gewesten? Wij, u en ik, als we de Heer Jezus Christus kennen, als u Efeze open hebt, Efeze 2 vers 6. Daar staat, hij heeft ons samen met hem, met Christus, uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen. Ja, ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling, maar de andere vertalingen zijn in de hemelse gewesten. Dat is de plaats waar wij zijn. We zijn dus best een risicogroep. We zijn regelmatig in gevaar. Ik ga nog even naar een andere tekst voordat ik naar Efeze 6 ga. In Colossense 1, vers 13. Dus dat is een paar bladzijden verder. Maar dat weet u wel natuurlijk. Colossense 1, vers 13. Daar staat: Hij, God, heeft ons gered uit de macht van de duisternis. Gered uit die macht. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Als je christen bent, dan is er toch wel wat gebeurd met je. Ik denk dat toen ik heel wat jaar geleden tot geloof kwam, dat ik geen flauw benul had wat er allemaal gebeurde. En ik kwam er eigenlijk later pas achter. En zoals de meeste van ons waarschijnlijk. Je beseft niet wat er allemaal gebeurt, maar het is God die heeft ons uit de duisternis verlost, getrokken en ons overgebracht naar het rijk van zijn zoon Jezus. Maar verlost uit een duistere macht, dat heeft nogal wat consequenties. Als we denken aan die machten, die heersers die daar zijn, dan beseffen we ook dat er geestelijke strijd is. Nu, misschien even een ik denk dat er in iedere themapreek wel iets gezegd zal worden over de geestelijke strijd, want er is zoveel over te zeggen. En het is altijd goed om iets te noemen. Misschien even noemen wat het niet is. Want sommigen spreken heel gemakkelijk over geestelijke strijd. Ik wilde naar de dienst komen zondag, maar mijn wekker stond niet goed, ik heb me verslapen en ik was te moe. Oh, wat een geestelijke strijd. Nou, dat is het niet. Die geestelijke strijd is dan zaterdagavond, als je niet op tijd naar bed gaat. Ik ken iemand, een vrouw, die in een gemeente, en die is nooit op zondag aanwezig, dat kan ze niet. En dus ja, het is heel triest, het is gehandicapt en zo. En ik was een keer in gesprek met haar via de mail, en ik zag naar die mail, daar staat ook het uur op, hè, wanneer het geschreven wordt. 2:00 s'nachts. Ja, dan ben je 's morgens geen mens, toch? Wat is dan je geestelijke strijd? Dat is eigenlijk om orde te krijgen in je leven. Nu, dus wat is eigenlijk geestelijke strijd? We hebben te maken met de zonde die een macht is. De zonde is een macht die ons verleidt. De duivel, de boze, is de vader van de leugen. Hij is de verleider. Daar begon de eerste zondeval mee, de zonde. Met Adam en Eva, de Satan kwam en hij was in staat om te verleiden. En de Bijbel leert ons als christenen om weerstand te bieden. Het heeft ook te maken met die geestelijke wapenrusting. Je zou ook kunnen spreken en denken over geestelijke strijd, over machten, demonen die willen binnenkomen in ons leven. En dat kan. Nou, je moet niet bang zijn daarvoor. Maar dat kan wel. Er zijn heel wat mensen vandaag de dag in onze moderne maatschappij die zich bezighouden met occulte zaken. Dan zet je een deur open. Dat is heel gevaarlijk. En dan weet je niet wat je overkomt. Maar dan kan je in de greep komen van de boze, van demonen die jou willen hebben. Dan heb je bevrijding nodig. Dan moet je daarvan loskomen, vrijkomen. Dat is ook best een lastig woord, bevrijding. Wanneer heb je dat nodig? Ik was een keer in een weekend. We hebben vanuit Terneuzen een aantal weekends gehad. Waar het ging om dat ieder die was op het weekend ook de kans had om verder te komen. En dat een tijd was van gebed voor ieder. En mensen kwamen voor persoonlijk gebed. En ik kwam in gesprek met iemand, een man. Hij kwam niet vanuit onze gemeente toen. Maar ik kende hem ook niet. En hij vroeg dringend om gebed voor bevrijding. En ja, wat is er aan de hand? En hij vertelde wat van de grote financiële problemen die voortdurend maar kwamen. En ik was samen met een andere broeder en die stelde daarvoor: laten we bidden voor bevrijding. Want dat is toch iets, ja, dat lijkt wel een vloek of wat is dat? Maar het was precies alsof God mij zei: nee, je moet eens even vragen, wat is er aan de hand? En we begonnen te praten met deze man, een broeder, die een mooi gezin had, een vrouw en twee kinderen, twee dochters. En hij had het eigenlijk heel goed. Had een hele goede job. Een salaris. Waarvan ik dacht, jongen, ik ben eigenlijk wel jaloers op zo'n salaris. Nee. Hij had het heel goed. En toch altijd weer die financiële problemen. Dus hij begon het door te vragen. En toen bleek dat hij had ook wel een enorm goed inkomen. En hij vroeg zelf om, bevrijding van die zorg, al die financiële zorg altijd. Maar toen bleek dat zijn vrouw had een, hoe noemen ze dat, een gat in de hand. Ken je dat? Twee mooie dochters, dat waren tieners. Die hadden een leuke hobby, paardensport. Ik heb er geen verstand van, maar ik denk dat kost wel wat. Hè? En het derde was eigenlijk, hij had met dat vele geld wat hij verdiende, hij had zelf geen flauw idee waar het allemaal heen ging. Ze leefden niet met een budget of met een begroting. Er werd maar gekocht en gekocht en gekocht. We hebben niet gebeden voor deze broeder voor bevrijding. We hebben gezegd, je moet naar huis gaan en je zaakjes op orde maken. We hebben zelf een enorme verantwoordelijkheid. Maar de duivel zal ons altijd proberen te misleiden en een verkeerde richting te sturen. Hij zal ons leugens binnenbrengen. Weet je, de Satan, ik heb het al gezegd, hij is de vader van de leugen. En ik weet niet hoe lang je christen bent, maar als je... Stel dat je 10 jaar geleden tot bekering bent, dan heb je al 10 jaar ervaring met, ook met de boze, met de duivel. Maar weet je hoeveel jaren hij al ervaring heeft in het liegen en bedriegen? 1000 jaren. Dus je delft het onderspit als je denkt, ik kan hem wel aan. Nu, naar de Efezebrief. Het is goed om te denken, als we aan de geestelijke wapenrusting denken, wat zegt die brief allemaal en precies. Het is altijd goed om naar de context te kijken en wat is de boodschap van Paulus in deze brief. En ik vraag hem even te lezen naar hoofdstuk 4 vers 24. Hoofdstuk 4 vers 24, daar gaat het over de christen die een nieuwe schepping is, een nieuwe mens. Ik zal toch even lezen vanaf vers 22. Daar staat, door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Hier gebruikt Paulus een beeld van iets aandoen, een kledingstuk aandoen van de nieuwe mens. Als je tot geloof bent gekomen, dan leer je dat langzamerhand. Dat je geest, je denken wordt vernieuwd en dat betekent dat je nieuwe kleding aan gaat doen. En dat betekent dat je er heel mooi uitziet. Je nieuwe kleding, christen. Maar dan gaat Paulus in Efeze 6 verder en dan laat hij eigenlijk met die wapenrusting zien dat het niet genoeg is. Want we kunnen wel ons netjes kleden, de nieuwe mens, de nieuwe christen, maar dan zijn we nog heel kwetsbaar. Het is als je net een nieuw overhemd aan hebt gedaan en het is winter en je gaat naar buiten, dan ben je heel kwetsbaar. En dan kom je misschien ziek weer terug. Je moet een jas aandoen, een bescherming. En eigenlijk probeer dat beeld vast te houden. Als christen ben je voortdurend bezig met een nieuwe mens aandoen. Worden gekleed met die nieuwe mens. En dat hebben we nodig. Dat is ook onze identiteit. Zo, laat zien wie we zijn. Maar we hebben die geestelijke wapenrusting nodig. Om beschermd te zijn tegen de boze. Tegen de aanvallen van de boze. En misschien ben je daar heel weinig van bewust. Dat kan ook. Ik denk dat het soms gebeurt dat christenen zich totaal niet bewust zijn van de boze die aanvalt. En dan komt die wapenrusting. Nu, je hebt al vast een aantal keer gelezen van die wapenrusting. En dan ga je ontdekken dat het de wapenrusting vooral verdedigend is. Er is sprake van, wat je al gezien hebt, de gordel. Het harnas komt, het schild om de vurige pijlen van de boze te weerstaan, een helm op je hoofd, ik denk, een zwaard, en dat is om de aanvallen van de duivel te weerstaan. Ik denk als je alle onderwerpen hebt gehad, dat geeft je een groter beeld van je bescherming en van wat we echt nodig hebben. En nogmaals, soms besef je dat niet. Ik denk met die aanslagen een jaar geleden, de mensen die daar waren in die hal van de Zaventem, die hadden geen flauw idee. En plotseling is daar verwoesting, is daar verderf, is daar moord en doodslag. Plotseling. Het is ook iets duivels wat gebeurd is. Maar zo gaat de duivel te werk. Hij probeert te moorden, hij probeert te verwoesten. Maar nu dat schoeisel, dat is vers 15. Dus ik heb maar één versje vanmorgen. Dus dat is heel gemakkelijk voor ons allemaal, voor mij en voor u. Wat er staat, vers 15. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. In een andere vertaling staat dat onze voeten geschoeid zijn. Onze voeten zijn geschoeid. Hier staat sandalen. Dat staat niet in de grondtekst, maar dat is wel goed te begrijpen. Kijk, je ziet daar iets van die tekening op de, dat is al bijgewerkt, zie ik, van de soldaat. Die schoenen van de Romeinse soldaten, die waren heel speciaal. Die werden aangebonden. En dat maakte dat iemand heel gemakkelijk kon gaan, kon lopen over allerlei lastige en ruwe wegen, hindernissen. Alle mogelijke wegen werden zo eigenlijk begaanbaar gemaakt. Er wordt wel gezegd dat een deel van de successen van de Romeinse legers was vanwege hun schoeisel. Omdat ze gemakkelijk overal heen konden gaan. Als te danken daaraan. En er zijn mooie verhalen van, ik heb een paar verhalen gelezen, maar goed, dat gaat verder buiten onze tekst. Maar dan waren ze klaar om ook lange tochten te maken. Door te zetten, te volharden. Het zijn allemaal dingen die ons ook iets te zeggen hebben. Als je Jezus gaat volgen, in zijn voetsporen gaat, dan heb je ook dat schoeisel nodig. Nu, als je alles bekijkt, dan lijkt het alsof dat schoeisel toch een beetje een andere functie heeft. Dus nogmaals, die gordel, harnas, de helm, het zwaard ter verdediging. Maar dat schoeisel, dat lijkt wel een andere bedoeling te hebben. Dat lijkt meer agressief, of niet agressief, maar ik ga erop uit. Maar niet, ik verdedig. Het is goed om te kijken naar waar deze gedachte ook vandaan komt. En daarvoor neem ik je even mee naar het Oude Testament, naar Jesaja 52, vers 7. Dat is een bijzonder hoofdstuk waar het gaat over Gods heil dat komt terug naar zijn volk. Dat God terug met zijn volk op weg gaat. En dan staat er in 52, vers 7, dus Jesaja 52, vers 7. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt, jouw God is koning. Dit is een geweldige boodschap. Dit is ongelooflijk. Je kent allemaal de geschiedenis van het volk Israël, denk ik wel. En er zijn momenten dat ze zo diep zitten, zo ver van God, en dat ze ook zeggen, ook David kent dat, Heere God, waarom zegt u niks? Waarom bent u er niet? Waarom laat u mij maar alleen voortmodderen? En dat gebeurde met het volk van Israël. Ze waren ook eigenzinnig, zeer eigenzinnig. Net zoals wij trouwens. En als dan God terugkomt naar zijn volk, dan komt dat. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt. Dat is wat hier eigenlijk staat over dat schoeisel. Goede boodschap, evangelie is goede boodschap en vrede. Dus dat schoeisel stelt ons in staat om iets te brengen. iets geweldigs te brengen. Daarmee ben ik blij dat Marianne een paar mooie liederen heeft gezongen. En wij hebben het zo enthousiast gezongen. Ik dacht net tijdens het zingen, straks lopen wij de kerk uit. We gaan de kerk uit straks. En we gaan op straat beginnen. Iedereen die we tegenkomen, heb je het al gehoord? Ken je Jezus? Of niet? Zijn we niet zo enthousiast? Dus soms mag je dat wel zijn. Want we hebben iets te brengen. En dit is het beeld van het Oude Testament wat Paulus overneemt in deze Efezebrief. Trouwens ook in de Romeinenbrief. Dat ga ik straks nog eventjes noemen. Gods handelen wordt aangekondigd. Er is goede boodschap. Evangelie is goede boodschap. Goede boodschap die vrede brengt. Heil. Heil. Zaligheid. Eeuwig leven. Vooruitzicht dat de Messias komt. Vooruitzicht naar het werk van Jezus, de Messias. Dat was in Jesaja. Maar de Messias is gekomen, Jezus is gekomen. En wij hebben al geprofiteerd van die goede boodschap. En je mag bij God horen nu. Wat is dat geweldig. Dat is toch geweldig, daar kan je enthousiast over zijn. Nu, door dat schoeisel wordt er iets gebracht. Goede boodschap en vrede. Het evangelie van vrede staat er. Dan kan je afvragen, welke vrede? Waar gaat het over? Welke vrede? Als je het woordje vrede leest of hoort, denk je, jongen, onze wereld heeft vrede nodig. Maar het is ver weg, het is heel ver weg. En als je nu ziet wat er gebeurt wereldwijd, dan van de week toen ik de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zag, dat nou, die begint gelijk een oorlog tegen China. En je hoort, Europa moet bewapenen. Meer wapens, meer wapens. Amerika gaat bewapenen. China gaat bewapenen. Vrede. Wat is dat een iets groots wat totaal ontbreekt. En mensen spreken erover en verlangen dat. Maar het is er niet. Maar het is er ook vaak niet in ons eigen leven. En in onze omgeving. Vrede. Welke vrede gaat het over? Weer even terug naar de Efezebrief. Wat voor vrede wordt er al besproken door Paulus in Efeze 2 vers 14 en 15. Er staat, want hij, dat is Christus, is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Nou, waar gaat het over? Het gaat hier over vrede tussen Joden en de gelovigen uit de heidenen. Als je dat leest, dan kan je ook niet indenken dat er dat er 20 eeuwen zijn geweest dat de christelijke kerk de Joden gehaat hebben. Hoe is het mogelijk? Luther, waar we enorm tegenop zien, een geweldige hervormer, daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Maar hij had ook niet het zicht op de Joden. Hij heeft ook de Joden verworpen. Maar hier staat dat God heeft vrede gebracht tussen Joden en gelovigen uit de heidenen. En dat komt samen in die gemeente. Als je verder leest in Efeze 2, dan ontdek je dat Paulus spreekt over één familie, één gezin. En dat is een gemeente ook. Een gemeente is een gezin, is een familie. En misschien ben je niet altijd blij met iedereen. Ja, dat kan, dat is een gezin ook zo. Hè? We hadden ook 5 kinderen. En we zijn heel blij met onze 5 kinderen. Maar er zijn momenten geweest dat ze vochten tegen elkaar. Maar dat is misschien in jullie gezinnen ook wel eens gebeurd. Als er een paar kinderen zijn of niet. Ik ken het helemaal niet. En zo is er in onze gezinnen ook wel eens ruzie, er is wel eens strijd. Maar Jezus brengt vrede, een goede boodschap, evangelie van vrede. En het gaat ook een oud verder, die vrede. Hoofdstuk 4, vers 3, nog een keer over die vrede. Er staat, span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Dus Paulus geeft wel aan waar die vrede over gaat en welke vrede hij bedoelt. En dan spreekt hij terug naar de tekst, Efeze 6 vers 15. Er staat de inzet voor het evangelie van vrede als sandalen aan uw voeten. Ja, dit is niet de beste vertaling natuurlijk, maar in een betere vertaling staat het woordje toerusting of bereid. Ben je bereid om de goede boodschap van God te brengen? Ben je bereid en ben je toegerust om de boodschap van vrede te brengen? Wat zou het geweldig zijn als wij als christenen ook, wat Paulus in de Korinthe ook eigenlijk aangeeft, vredebrengers zouden zijn. Dat we verzoening brengen tussen mensen. En dat is heel lastig. Dat is niet zo eenvoudig, maar daar is geestelijke strijd. Dus geestelijke strijd als er verdeeldheid is in de gemeente. En als ook broeders en zusters tegenover elkaar staan en echt elkaar bestrijden. Ik was ooit in een gemeente, in een gemeentevergadering. Dit is niet, dit is helemaal niet bedoeld op woensdag natuurlijk. Maar ik ben wel eens in een gemeente geweest waar zo'n typische gemeentevergadering was. En waar iemand was met een hele grote mond. En die wachtte op het juiste moment. En toen begon hij, ja, in mijn ogen was net met een mitrailleur op de oudste te schieten. Hè, zo, toen kreeg ik commentaar. En ongelooflijk. De man had maandenlang gewacht, had zich voorbereid waarschijnlijk. En dan word je, heb je dat wel eens, dan zit je ergens mee en dan moet je misschien iets tegen iemand zeggen. En dan als het moment daar is, dan knalt het eruit. Helemaal niet de bedoeling, maar dat gebeurt. Hoe gaan christenen met elkaar om? En wat is het geweldig dat wij bereid zijn en toegerust worden dat ons schoeisel te maken heeft met het brengen van vrede. Weet je, het is eigenlijk zoiets moois in deze wapenrusting. Want het brengen van goede boodschap, het brengen van vrede is iets wat je ontzettend blij maakt. Ontzettend blij maakt. Ik heb eigenlijk een heel slecht geheugen, maar ik kan me nog steeds wel een aantal mensen herinneren die ik in de loop van mijn leven het evangelie heb mogen brengen, die tot geloof zijn gekomen. Dat vergeet je niet en dat geeft je zoveel blijdschap als je dat mag doen, als je iets mag doorgeven, uitgeven. Goede boodschap, dat maakt je blij. Dan geef je iets, maar het maakt je blij. Het geeft je zoveel vreugde. Dat is eigenlijk de bedoeling van dit schoeisel. Onze sandalen die hier beschreven staan. Een evangelie van vrede. Goede boodschap van vrede. Dat mogen we brengen. Het zijn vreugdevolle dingen. In een wereld waar geen vrede is. En waar geen vreugde is. Of alleen maar heel tijdelijke vreugde misschien. Maar het is heel weinig. En de vraag is dus. Ben je bereid? Of gaat het langs je heen? En ben je toegerust? Of gaat het helemaal langs je heen? Doet het je nog iets als je mensen om je heen hebt die Jezus niet kennen? En die verloren gaan? Misschien mensen in je eigen familie. Doet het je iets? Of zeg je, oh, dat is zo'n ambetantrik, zoek het maar uit. Of ben je bewogen en denk je, ik ga voor die ambetantrik ook bidden. Want die moet ook tot geloof komen. Die moet ook God leren kennen, verzoend worden met God. Is dat een hele grote opdracht? Betekent dat dat we allerlei acties moeten gaan organiseren als gemeente of als persoon? Wel, eigenlijk niet. Want dit is iets wat gewoon bij onze persoon hoort. Als we de hele wapenrusting hebben gezien en als we die kunnen aantrekken. En dan zullen we ontdekken, dat hoort gewoon bij onze persoon. Bereidheid om het goede nieuws te geven. En het kan zijn soms dat je iemand het evangelie mag uitleggen. En soms is het gewoon dat je een blijk van liefde mag geven. Soms gewoon maar even een soort wegwijzer zijn. Van, heb je wel eens aan God gedacht? In het brengen van een goede boodschap, daar is overwinning. Want die wapenrusting is om te overwinnen. Om in de overwinning te staan. En je bent niet iedere dag een succesvol christen. Als je dat denkt, iedere dag gaat het perfect. Nee, dat is niet zo. Maar je mag overwinningen behalen. Dat zijn die kostbare momenten dat je je schoeisel gebruikt om in actie te komen. Want het schoeisel is niet, ook voor een Romeinse soldaat was het niet om in zijn tent te blijven zitten. En na te denken of een kaartspelletje te doen met zijn collega's. Het schoeisel was om erop uit te gaan. En nogmaals, dat is niet grote actie ondernemen, maar gewoon, je mag iemand zijn die goede boodschap heeft. En dat mag je dan doorgeven, dan mag je een wegwijzer zijn, dan mag je liefdebetoon hebben. Dat maakt je leven geweldig blij. Ken je dat? Dat je die vreugde hebt van iets door te geven. Er wordt wel eens dat beeld gebruikt van, weet je wel, in Israël, van de meer van Galilea en de Dode Zee. Je hebt het beeld, de Dode Zee is dood, hè? Er is geen leven meer in. En het is leuk, je kan erin drijven als je erin probeert te zwemmen. Maar goed. Maar het meer van Galilea is levend. En daar komt water in en er gaat water uit. Dat gaat naar de Dode Zee. Dat is levend. En als christen, als je kan doorgeven, dat houdt je geloof levend. Als je dat niet meer doet, dan wordt je geloof dood. Ik herinner me dat ik was lang geleden een periode had in het Gentse nog. En dat ik was enorm bezig met de gemeente, met allerlei organisaties en te doen. En het leek wel alsof mijn vreugde toch minder was. En ik dacht, hoe komt dat? En ik dacht, ja, ik geef te weinig door. Aan de gemeente wel, maar ik wil ook naar buiten. En ik ben toen gaan bidden en ik kreeg een contact met iemand in de wijk met wie ik over het evangelie kon praten. En toen wist ik, ja, dit heb ik nodig. Ik heb het nodig om door te geven. En ik kan je verzekeren, u hebt het ook nodig. Anders dan word je langzaam als een dode zee. Terwijl je kan er meer van Galilea zijn. Onze voeten geschoeid met sandalen, zodat we goede boodschap kunnen brengen. Het evangelie van de vrede. En dat is iets wat Paulus ook enorm heeft bezig gehouden. Want in Romeinen 10 vers 15, daar citeert hij nog een keer die tekst. Romeinen 10 vers 15, en daar ga ik mee afsluiten. Hij zegt, en hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat, welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. Dat maakt blij. En ik mag ook zeggen, ik heb eigenlijk heel vaak ervaren dat ik ergens kwam bij mensen en dat ze wisten dat ik iets mocht vertellen over het evangelie. Dat het vreugde was om gewoon ergens te gaan en kon vertellen over het evangelie, goede boodschap en vrede. Is het niet geweldig als wij allemaal vredestichters zijn in onze eigen omgeving? En als we de goede boodschap brengen. Nou, daar is de wapenrusting voor. Je bent door God geschoeid met goede schoenen. En je mag gaan om goede boodschappen te brengen. En de vrede van Christus. Amen.